Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Ricardo van Eyck. Hij maakt installaties en schilderkunstige werken die elementen van architectuur en bouwmaterialen hebben. Denk aan een houten paneel dat is ingekerfd en daarna is opgevuld met wit opvulmiddel en stifttekeningen heeft gekregen. Of aan een groot vierkant ijzeren raster waar vanuit het midden zwarte strepen verf naar de zijkanten lopen, zoals een raam dat in het midden is gebarsten en dat een kleine rechthoek van aluminium heeft in de linker benedenhoek. Of aan grote schotels van aluminium als omgedraaide paraplu's met mysterieuze figuren erin. Maar meer recent ligt zijn focus op 2D-werk. Schilderijen zou je kunnen zeggen, al gaat het dan om een opgerekte definitie van schilderkunst. Over een klassiek frame komt een huid van verschillende lagen horregaas, stijf gehouden met meubellak, ondergronden worden bewerkt met een slijptol, met een mes en doeken worden geperforeerd en opgesierd met pluggen. De fascinatie voor zijn werk begint vaak in de openbare ruimte, bij plekken die langzaam verweren of veranderen onder invloed van menselijk gedrag, zoals de deuken die na intensief gebruik in een stalen opdekplaat van een deur worden gelopen. Welkom Ricardo, fijn dat je er bent.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
De inspiratie ligt in de openbare ruimte. Welke dingen vallen jou op als inspirerende zaken?
Dat wisselt veel, maar ik denk vanuit de kern wel wat je net ook benoemde als vooral verweer. En ja, dat wil tot de kleinste details zijn. Bijvoorbeeld zo'n stootdeur van een winkelcentrum, dienstdeur waar een kar tegenaan gereden wordt om dat hout niet te beschadigen. Ja, dat soort elementen die... Die kunnen me visueel opvallen of raken. En dat kan dan een aanleiding zijn om met dat materiaal te werken of een bepaalde strategie om zelf in het atelier dat soort sporen te veroorzaken. Maar tegelijkertijd kan het ook puur de route zijn van iemand die door zo'n winkelcentrum elke dag dezelfde... Een schoonmaker bijvoorbeeld met die kar diezelfde deur stoot. En
dan zie je dat als patroon, eigenlijk die route.
Bijvoorbeeld, ja. Dat kan dan weer aanleiding zijn tot een installatie. Bijvoorbeeld hoe je een ruimte architectonisch aanpakt of naar je hand zet en daarmee. Het is vrij breed en soms heel specifiek, maar soms ook inderdaad zoiets groters.
Ja. En is dat iets waar je naar zoekt? Speur je de omgeving af naar hoekjes die eraf zijn of naar rafelrandjes?
Onbewust wel, maar eigenlijk bewust juist niet. Nee, ik wil het echt gewoon tegenkomen. Ik maak eigenlijk al heel lang ook foto's van dat soort situaties die ik interessant vind. En soms weet ik ook helemaal niet waarom. Maar dan moet ik dat documenteren van mezelf. Maar het is dan niet dat ik daar bijvoorbeeld mapjes van maak en daar een soort geordend systeem in heb. Van, dit zijn stoelen bij het afval die ik interessant vind. Of dat zo gestructureerd wil ik het juist niet eigenlijk.
Oké. Wat zou erop tegen zijn? Of waarom werkt dat niet voor jou, dat gestructureerde?
Ik denk dat mijn voorkeur ligt denk ik bij het moment dat zoiets me raakt. En daarvan uitgaan, als iets echt belangrijk voor mij blijkt te zijn, dan moet dat zich in mijn hoofd gaan manifesteren. Ergens achterin. En dan komt het er vanzelf wel uit in het atelier.
Alsof het zich moet bewijzen eigenlijk, dat het sterk genoeg is.
Ja. Het moet zichzelf weer gaan aandienen, zodra dat nodig is. Dat is een beetje mijn voorkeur. Dat.
Is het ook je ervaring dat als je dat niet doet, zeg maar, dus als je het wel met kracht en met de haren erbij sleept, om het zo maar te zeggen, dat het dan zwakker is, een zwakker werk wordt?
Het gebeurt ook wel eens. Soms heb ik dingen letterlijk nodig. Bijvoorbeeld een patroon wat je tegenkomt van een lichtbord wat weggehaald is, waar bepaalde draadeindes nog in de muur zitten. Dat soort dingen neem ik soms letterlijk over, maar vaak is het wel, als ik bijvoorbeeld vanuit die foto's zou blijven werken. En in het begin was dat heel erg het geval. Op een gegeven moment heb je zo'n verzameling dat het eigenlijk een blok aan je been wordt. Mm. En dat je heel makkelijk in een soort illustratie vervalt van dat specifieke beeld wat je gezien hebt, in plaats van dat het zijn eigen leven gaat leiden in je praktijk. Denk ik.
Ja, want dat is een belangrijke stap. Je ziet iets, je neemt iets waar in de openbare ruimte, dan stap je atelier in. Ja. Kun je misschien aan de hand van één werk illustreren wat dan de werkwijze is? Hoe leidt dat tot een werk?
Bijvoorbeeld die schotels, die omgekeerde paraplu's waar je het over had. Dat kwam voort uit een fascinatie voor jongere ontmoetingsplekken, die je vaak een beetje buiten het dorp hebt. Een soort een vlakte met een voetbalveldje of zo, en een beetje buiten de bebouwde kom, zodat jongeren daar kunnen hangen en droog kunnen zijn. En vaak hebben die dan een soort 6- of 5-hoekig roestvrij stalen dakje. Wat een beetje die paraplu-vorm heeft.
Ah ja, zo'n hufteproof hangplek precies. Eigenlijk.
Ja, hufteproof. En wat gebeurt daar in zo'n hokje? Er wordt gerookt, er worden telefoonnummers in dat dakje gekrast. Graffiti of in de fik gestoken, dat soort dingen. En dan de volgende maand komt er een gemeentewerker langs, die wil dat schoonmaken. Maar die plekken worden ook alweer visueel een beschadiging ervan. Maar dat eigenlijk het schoonmaken evenveel een spoor als die wat meer rebelse tekeningen
of
dingen. Inkerving
of behandeling, ja.
Ja, precies. Dus dat die twee kanten van hoe zo'n dakje of zo'n vorm eigenlijk onder andere genomen wordt door de tijd. Door zowel de formele gemeentewerker als de rebelse jeugd. Dat heb ik dan weer in mijn atelier willen toepassen door heel veel met verf op die oppervlakken te werken. Dus ik maakte die objecten dan zelf van aluminium, die platen, een soort paraplu's, schotels. En die bewerkte ik dan met verf of ander soort dingen. En dan ging ik dat eigenlijk weer schoonmaken. Of wegschuren of polijsten of met afbijtspul. Dus eigenlijk wat is het woord?
De procedé eigenlijk gekopieerd, maar dan op je eigen manier.
Ja, ja.
En ik vond het een beetje mysterieuze tekens die erin stonden. Het waren geen namen en telefoonnummers, geloof ik. Hoe heb je dat aangepakt? Weet je dat nog?
Even kijken, heb je één specifieke...
Nee, niet per se.
Daar was misschien eentje zitten wat meer rondere vormen in.
Ja.
En dat, ik denk bij die specifieke... Ze hebben allemaal een beetje hun eigen karakter daarin gekregen.
Dus je hebt er ongeveer 4 gemaakt misschien?
5, ja. Geloof ik. Ja, 5. En dan het is wel vaker zo dat ik dan... dan ben ik zover dat ik zeker ben dat ik met zo'n werk wil beginnen. En dan maak bijvoorbeeld 5 van die schotels. Maar zodra je met eentje bezig bent, dan trekt die een specifieke kant op. Dus dan wordt het alweer een ander ding dan de volgende. Maar dan maak ik dan net weer andere keuzes door de verschillende stappen die de hele tijd gebeuren. Maar bijvoorbeeld bij die, ik denk dat die vooral meer graffiti, van die ballonvormige letters, wat je vaak ziet bij graffiti. Ik denk dat ik dat die beeldtaal daar een beetje gebruikt heb en dat wegpoetsen, dan krijg je meer wat ronde, schadeachtige vormen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Het deed mij meteen aan ook een soort hiërogliefen denken. Eigenlijk misschien in dezelfde instantie geboren vanuit dezelfde noodzaak. Iets achterlaten, hè, bewijs van je aanwezigheid.
Ja.
Inkerven en dat dan langzaam verweert. Dat je er nog iets van ziet, maar een klein spoortje.
Ja, ja, ik denk dat ik dat interessant vind. Ook vooral hoe dat in de publieke ruimte bijvoorbeeld gebeurt. Bijvoorbeeld een bushokje staat daar ooit nieuw. En dan kan je daar als bedrijf wat het geplaatst hebt heel trots op zijn. Maar 2 minuten later zit er al een brandplek op de perspexplaat. Plexiglasplaat waar de plattegrond achter zit. Dat soort dingen dat zie ik wel echt als een soort hiërogliefen, vind ik misschien.
Het is een beetje statig, maar...
Ja, misschien een heftig
dat is
woord.
De associatie.
Het is iets heel menselijks om iets te willen aantasten of... Dat wil ik wel dat daar terugkomt, ja.
En als het daarop gebaseerd is, vind ik interessant dat je ze eigenlijk hebt gekanteld. Dus ze zenden als een schotel de wereld in.
Ja.
In plaats van dat ze mensen droog houden als een dakje.
Ja, zo was het eigenlijk helemaal niet bedoeld. Ik denk dat ik ze echt wel gemaakt heb met het idee dat ze of als schalen op de grond zouden liggen. Of als dakje, wat meer bij de aanleiding zit natuurlijk, van die hufterproefhokjes. Maar zodra ik ermee bezig was, kwam ik al snel achter dat het een soort satellietschotelachtige dingen waren. En dat vond ik heel interessant. Ook hoe ze zich dan in zo'n ruimte zouden positioneren eigenlijk. Als wandobjecten toch weer iets wat meer aan de wand komt. Wat ik altijd veel doe. En daarvoor heb ik toen armaturen gemaakt, zodat ze ook aan eigenlijk op qua hoogte konden versteld worden, maar ook naar links, rechts, boven en onder. En daarmee heb ik in meerdere tentoonstellingen verschillende keuzes gemaakt in hoe die op te hangen.
Ja.
En vaak een soort zwammenachtige installaties.
Precies, eentje was in de buitenruimte. Daar zitten ze op een muur.
Ja, een soort
ruïne. Een bankstenen muur. Ja. Ja, een ruïne inderdaad. Ja. En daar dacht ik meteen aan zwammen inderdaad.
Ja, ik denk dat het mijn beste plek was om die dingen te tonen. Het was ook de laatste keer. Ook in de openbare ruimte was dat. Dat was te gek. En altijd een soort verzameling zwammen. Dat vond ik heel mooi dat het ook weer iets gelijk is natuurlijks kreeg.
Ja. Maar wel de associatie ermee. Heel duidelijk niet natuurlijk, vanwege het materiaal.
Ja.
Dat vind ik het knappe van jouw werk. Het zit heel vaak, het associeert met allerlei terreinen. En het is het toch niet. Daar zit een vorm van poëzie in, zou je kunnen zeggen. Snap jij hoe dat erin komt? Heb jij daar controle over?
Ten eerste heel fijn dat je dat zo ziet. Want dat hoop ik ook van mijn werk. Heb je daar controle over? Ja, ik denk het wel, maar misschien meer in de vorm van vooral alert zijn wanneer dat er niet in zit. Dus eigenlijk alle elementen die daarna leiden dat het of te letterlijk wordt of die poëzie verliest. Dus ik denk dat ik die wel vaak kan herkennen en kan uitbannen.
Nou ja, die kun je ondervangen.
Dat voel je ook wel als maker, denk ik. Er zit altijd een soort zelfwantrouwen in. En voor mij zit dat ook heel erg in die beslissingen. Van wanneer wordt iets een truc of een strategie? En daar probeer ik altijd voor te waken.
Een strategie ook, want je zou kunnen denken, je wordt gepokt en gemazeld op een gegeven moment in een bepaalde vorm. Je kunt aluminium platen heel goed bewerken of zo.
Ja.
En dat mag dan niet. Een strategie is dan wordt het te makkelijk of wat gaat er dan mis?
Dat mag wel, controle over het materiaal mag zeker. Want als je genoeg controle hebt, kan je ook juist makkelijker toeval toelaten of dingen laten gebeuren die... Dat hangt heel erg samen, denk ik. Dus beheersing van materiaal is superbelangrijk. Moet gewoon alleen niet uit het oog verliezen dat het niet mag overstemmen. Dat het een... Het hoeft niet ambachtelijk te worden. Dat is niet waar ik naar zoek, bijvoorbeeld. Voor andere praktijken kan dat juist wel hetgene zijn waar het naartoe moet.
Mm-hmm.
Ben je vraag even kwijt?
Nou, dus eigenlijk, het ging mij om misschien wel de mate van controle. Je zei, ik wil niet dat er een strategie in komt.
Tenzij die bruikbaar is.
Ja, precies.
Voor mijn doel heb ik een doel. Maar ja, voor
goed werk maken.
Ja, voor hoe ik het zou. Ja, voordat er iets, een ontdekking in zit waar ik zelf ook enthousiast van word. Dus soms is een strategie heel bruikbaar, bijvoorbeeld met die schotels waar we het net over hadden. Ja, ik waan me even een gemeentewerker, bijvoorbeeld. Of ik waan me even een groep jongens van 16 die een jointje roken, stiekem in zo'n hokje, weet je wel.
Ja.
Dus daar zit ook een maat van strategie in. Strategie, maar...
En dan denk je na over hoe zij zouden bewegen met dat materiaal, wat ze ermee zouden doen?
Bijvoorbeeld. Zonder dat te letterlijk te willen doen ook, want het blijft mijn handtekening of handeling. Maar dat is wel een bevrijding om ook even door dat soort ogen te kijken of proberen te denken.
Ja,
waar je nooit echt in de buurt van komt, dat weet ik, maar ik vind dat wel interessant.
Ja.
Ja.
Om het dus vanuit verschillende perspectieven te benaderen. En daarmee komt er iets in, tenminste als ik je goed beluister, dan is dat... laten we zeggen, de overige 40% van de strategie, die 60% is, zeg maar, dat je het onverwachte wilt uitnodigen om zijn gang te gaan.
Ja.
Dat je zelf verrast wil worden.
Ja. Ja, ik denk, het is heel egoïstisch, maar ik wil vooral mezelf verrassen in het atelier. Met daarbij ook het idee dat als ik mezelf kan verrassen, dan mag ik ervan uitgaan dat andere mensen dat misschien ook voelen. Dat daar een kwaliteit in zit van het werk. Maar ja, zeker als ik dat niet heb, dan is die serie werken of waar ik mee bezig ben, is voor dat moment af of klaar. Dat is bijvoorbeeld ook een beetje gebeurd met serie werken, die heette Lasso. En heb 2 jaar terug, oktober, een schilderprijs. Prijs voor de vrije schilderkunst gewonnen. En dat waren eigenlijk RVS, hooggepolijste, spiegelende platen. Dat had ik dan op een frame gemaakt. Maar door de achterkant in te slijpen met een bepaalde tekening, kregen die platen, die werden van hun spanning af. En ik kreeg een soort lachspiegel of gevaarlijk woord trouwens. Want dat wil je juist niet. Maar een vertekening van die spiegeling.
Ja.
En ja, op een gegeven moment had ik gewoon het gevoel dat het daar gewoon te goed in was geworden. Of dat het een beetje een trucje werd. En toen ben ik er direct mee gestopt ook. Ja, terwijl dat wel een werk is waar je er 100 van zou kunnen maken eigenlijk.
En verkopen waarschijnlijk.
Het zijn wel hebben dingetjes, denk ik.
Ja.
Extra werk. Maar ook extra dat werk, zit ja. me dan niet zo lekker dat het dan ook zo commercieel
titel.
Wordt.
Ja, precies. De extra werkreeks.
Ja.
Dus dat, dan vind je het niet meer interessant als het duidelijk is. Als je weet, oké, zo moet ik het maken en kan er 100 doen.
Ja, als het voor mij zo voelt, dan moet ik daar naar handelen. Ja. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik over 2 jaar dat het zich weer aandient en dat ik daar een nieuwe. Dat ik er zelf nog niet klaar voor ben nu. Maar dat ik over 2 jaar denk van oh ja, nee, ik heb daar wel dingen laten liggen waar ik nu mee in mijn hoofd zit en weer opnieuw mee aan de slag kan. Dat sluit ik ook niet uit.
Dus eigenlijk jouw eigen ontwikkeling is het belangrijkste daarin. Dat is het belangrijkste spoor dat je wil volgen.
Ja.
Of je eigen interesse. Je eigen...
Ja. Ja. Ja, nee, klopt. Ja.
Misschien überhaupt waarom je kunstenaar wilt worden.
Ja, mag ik hopen dat nooit stopt, ja.
Ja.
Ja, dat is wel de bedoeling.
Was dat voor jou vroeg duidelijk, dat je kunstenaar wilde worden?
Ik was altijd wel creatief en veel tekenen. Maar de beeldende kunst, dat is eigenlijk pas op de academie. Is een soort wereld voor me opengegaan. Van dat ben daar niet mee opgegroeid of zo. Ik had dat niet als mogelijkheid. Dus ik wilde eerst illustrator worden. En daarvoor was ik naar de HKU gegaan. Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Eerste ronde eruit gebonjourd. En datzelfde jaar, of een jaar later, toch maar geprobeerd. Van ja, misschien is de autonome kunst een idee. En daar was ik aangenomen. En ja, dat was een totale explosie van verwonderingen, mogelijkheden. En dat bleek opeens heel erg te kloppen ook of zo. Dat was een enorme...
Wat had je voor beeld voor de academie van wat een kunstenaar dan doet? Of had je überhaupt niet het idee dat dat een beroep kon zijn?
Ik denk dat ik toen ook wel meer... Ja, je hebt een beetje toch een soort angst voor het onbekende. En een vaagheid misschien, wat ik nu heel erg omarmd heb. Maar het is heel makkelijk als je daar geen ingang in hebt. Om een beetje, wat is het voor raar gedoe of zo.
Luchtfietserij.
Ja. Daar had ik wel. Daar was ik wel heel sceptisch over. Maar dat was ook snel weg. Want ja, met goede docenten en daar ben ik de HKU heel erg dankbaar voor. En nog steeds heel goed contact met die groep docenten die daar heel erg mee geholpen hebben toen eigenlijk.
Ja. En je zei net, die vaagheid die omarm ik nu. Die is eigenlijk nodig voor het maken van waarschijnlijk een goed werk en de poëzie die daarin sluipt.
Ja, zeker weten. Die vaagheid is denk ik essentieel voor mij ook. Ik zoek het ook juist op en dat komt ook weer terug op over dat waar we het eerder over hadden met die als werk te letterlijk wordt. En je hebt die poëzie raakt kwijt of zo. Maar het is ook in de dingen die ik van andere kunstenaars zie. Ik voel me altijd een beetje, als ik bij een tentoonstelling ben en ik loop weg met het idee dat ik begrepen heb wat ik gezien heb, dan vind ik het eigenlijk al niet zo goed. Ik vind het wel heel fijn als het blijft malen en de dingen, dat je een week mee in kop loopt en dingen die je ziet, die er niks mee te maken hebben, opeens ook in die wereld van wat een andere kunstenaar heeft laten zien valt. Dat zou ik van mijn eigen werk ook graag willen. Dat het niet zo makkelijk te benoemen is, maar ergens voelbaar dat het raak is of klopt.
Ja. En dan is het extra interessant dat je werkt met visuele dingen die we kunnen herkennen. Die bijvoorbeeld uit een bouwmarkt zouden kunnen komen. Niet alleen maar pluggen.
Ja.
In je meer recente werken stukgaas.
Yeah.
En die herkenbaarheid blijft het ook houden voor een deel.
Mm-hmm. Ja, die heb ik ook nodig, denk ik.
Waarom heb je die nodig? Dat is interessant.
Ja, dat is een super moeilijke vraag. Maar ik denk dat er een soort houvast in zit waarin een werk moet ergens houvast hebben of iets, een concreetheid die je herkent. En daarbinnen kan een poëzie ontstaan, denk ik. Dat is een spel van dat soort eigenschappen van materiaal of een bepaalde beeldende keuze die herkenbaar is als iets.
Soms zitten de logo's, komen de logo's door het oppervlak heen.
Bijvoorbeeld, ja.
En daaroverheen een raster en witte verf bijvoorbeeld, ja. Deels.
Ja.
Dus je ontkomt niet aan die bouwwereldassociatie. Je ziet dat die erin zit.
ja, zeker. Ja. Ja, en niet alleen de bouwwereld, maar ook architectuur. Het kan van alles zijn. Vaak is bij mij het materiaal wel bouwgerelateerd. Omdat er ook zo'n transformatieve kant aan zit, die ik interessant vind. Ja, je kan alles gebruiken, dus je moet op een gegeven moment kaders gaan maken. En dat, voor mij is dat voor nu heel lang dat soort materiaal, wat een bepaalde bouwkarakter heeft. Maar het kan ook buiten reclame zijn bijvoorbeeld. Of voor het Centraal Museum heb ik een duo gedaan met Janine van Oene. En dat was in het Utrecht Lokaal, wat een van de oudste ruimtes is van het museum. En daar heeft Krijn de Koning ooit een soort glazen wandscheiding, aquariumachtige bak gemaakt van glas en beton. Al een reactie op de ruimte. En daar heb ik eigenlijk als gebaar een soort tijdelijke wand met beprint zeil ingeplaatst met soort wasmachine beelden. Het leek een beetje op, hoe noem je dat? Een gootsteenputje of een cameralens. Het had iets ambivalents, maar het waren wasmachine kleppen. En dat zit veel meer dichter bij reclame. Dus dat is dan weer net weer weg van de bouwmarkt.
Ja.
Maar daar zit voor mij geen hiërarchie in. Ik denk, als het bruikbaar is, is het bruikbaar.
En wat is dan bruikbaar? Want gaat het om de vervreemding die je dan toepast? Of wat zou je zeggen dat jouw werk doet? Als het aan jou ligt.
Ja, weet ik niet zo goed. Wat dat. Vervreemding. Misschien. Ja, dat denk als het komt ook een beetje terug natuurlijk op dat. Enerzijds dingen herkennen en anderzijds dat totaal op zijn kop zetten of op een andere manier toepassen dat het wat anders wordt. Misschien. Ik vind het heel moeilijk om te formuleren.
Ja, ja. Snap ik. En wanneer ben je dan tevreden? Als je door zo'n zaal loopt, je hebt die ingrepen gedaan.
Ja.
Wanneer denk je, ja, dit nu mogen mensen het wel zien?
Denk wel als het een samenhang heeft die zowel de individuele werken hun aandacht geeft en het dialoog tussen de werken klopt. En zeker met een installatie waarbij je de ruimte ook nog naar je hand zet met een route, dan is het voor mij heel belangrijk wat kom je tegen als je welke hoek langs loopt. Dat wordt dan meer een soort scenografie waarbij je een ervaring wil neerzetten eigenlijk. Van, ik kom nu dit werk tegen en dan de volgende hoek om is dat werk. Maar die heeft eigenlijk te maken met wat ik net heb gezien, maar dat klopt niet. Het is een soort kortsluiting tussen. Dat is zo'n spel, dat zoek ik eigenlijk altijd een beetje op.
Ja.
En dat kan op duizenden manieren. Maar ik denk dat ik dat het wel voelbaar is als dat klopt. Hoop je. Ja.
Zeker. Ja, die ervaring is een mooi woord inderdaad. Ik laat het even indalen. En ik snap het wel goed hoe je het bedoelt. Je werk heeft ook iets van een. Je probeert toch te achterhalen, omdat het deels die herkenbaarheid heeft, probeer je te achterhalen hoe het gemaakt is. Dat is één aspect ervan.
Ja.
En tegelijkertijd niet het enige aspect. Het blijft ook inderdaad die vaagheid houden en openheid.
Ja.
Het heeft een esthetische kant, dus het is vaak mooi.
Oh, zeker. Ja, iets waar ik heel veel tegen vecht. Ik ben echt een esteet. Volgens mij heb ik een veel te goede smaak met sommige dingen. En ik denk dat mijn werk daar ook heel, heel erg tegenaan gebotst heeft om dingen niet... dat ik niet bloemen ga schilderen of zo, omdat ik dat dan goed zou kunnen.
Oh, oké.
Ik denk dat daar ook die rauwheid daar een beetje vandaan komt.
Als tegenstem, tegenkleur voor perfectionisme.
Ja, ja. Maar ook daarin kom ik er uiteindelijk op uit dat er wel vaak hele heldere, gebalanceerde, zachte of ja, subtiele werken worden. Maar wat je net bijvoorbeeld ook zegt met dat je ook als kijker inderdaad zo'n werk wil afpellen. Hoe is het gemaakt? Welk materiaal? En dat is voor mij ook zo'n valkuil. Zeker met het proces wat ik dan heb. Ja, ik kan er uren over lullen over hoe een bepaalde gipsplaat, hoe ik dat dan heb bewerkt en hoe een bepaalde... maar dat is ook iets, dat wordt ook een beetje materiaalfetischisme. Daar wil ik ook een beetje wegblijven, want het wordt gewoon ingezet voor het kunstwerk en niet... en dat is altijd moeilijk, want het zijn wel collega-gesprekken die je dan hebt eigenlijk.
Ja. Ja, en er is een makkelijke taal voor. Je kunt heel duidelijk uitleggen hoe je met materiaal bent omgegaan. Dat is een makkelijk gesprek.
Ja, klopt.
Als je het hebt over...
Dat is waar.
Ja. De vervreemding die erin sluipt als je combinaties van materiaal maakt. Dat is veel abstracter.
Ja, die poëzie kan je heel moeilijk formuleren inderdaad. Ja, toch taal en kunst is echt wel super lastig. En dan inderdaad is het makkelijk terugvallen als je wat concreets hebt als een... materiaaltechnisch proces.
Ja.
Ja.
Laten we dan heel even die kant op gaan. Wat heb je met het werk Acme 3 gedaan bijvoorbeeld? We zien een doek, een raster dat deels door een laag witte verf heen piept. Gele soort krabbels, lijnen die bloot komen te liggen. Mm-hmm. En gaten van pluggen.
Ja.
En dus erin gestoken pluggen in het oppervlak.
Acme is een nieuwe serie waar ik mee bezig ben geweest. En de eerste... paar resultaten zijn getoond bij mijn solo tentoonstelling Level bij Tegenbos van Vrede in september. En Acme 3 is een van die resultaten. En dat is een wat kleiner werkje waar ik op basis van spilatten die ik verstevigd heb met een plaat en daaroverheen linnen gespannen en geprepareerd. Daar heb ik met heel veel lagen huislak, of gewoon dikke, vieze terpentine lak, opgebouwd in lagen en daarin een stukgaas mee geschilderd. Dus een gaas wat gebruikt wordt door stukkers om die pasta beter te laten hechten aan zo'n muur. En door die lagen heel dik op te bouwen en terug te schuren, krijg je bijvoorbeeld die stukgaaslaag weer terug. Dus dan komt dat grid weer naar boven. En ik had dan op de ondergrond van die... Het is een transparant gaas. Had ik ook een soort tekening gemaakt. Die zie je dan nog heel lichtjes door dat gaas heen ook. Omdat het transparant is. En bij deze heb ik het ook... eigenlijk hoe een kind... Als je een kind vraagt een A4'tje te vullen met een stift. Nou, dan krijg je één grote... kraswolk van elke hoek van het papier tot die vol is. Op die manier heb ik eigenlijk met het slijptol heel snel krullen gemaakt op het oppervlak. En door terug te schuren zijn niet al die krullen meer zichtbaar, want sommige waren best wel licht aangeraakt. Dus dan hoe verder je schuurt, die raak je kwijt.
Oh ja.
Maar de diepere delen, waaronder een paar cirkels die iets typografisch hebben bijna, het lijkt wel tekst, gele vormen, die zijn daarin overgebleven nog. Dus door... Eigenlijk kort gezegd, dat doe ik heel vaak in mijn schilderijen, dat heel veel lagen opbouwen en eigenlijk daarin weer gaan vroeten of terughalen, afsteken of schuren, afslijpen. En daar eigenlijk in die lagen werken. Dus je had het net over hiërogliefen, maar bijvoorbeeld je hebt ook het idee van palimpsest, wat dan papier wat vaker gebruikt is. En dat je eigenlijk nog oude teksten onder een nieuwe tekst ziet. En dat bijna archeologische idee heb ik af en toe ook in de studio.
Ja, dat je denkt, oh ja, dit had ik gedaan, dit heb ik getekend. Ja. En daar krijgt het ook die rauwheid door natuurlijk. Dat je niet heel zorgvuldig alleen maar bijvoorbeeld schildert of aanbrengt wat je wilt houden. Maar je doet gewoon veel meer lagen en dan haal je dingen weg. Ja. Dat zie je ook, dat het weggehaald is. Er zit een energie in.
Ja, ja en wat ik heel, wat mij daar heel erg in trekt, is dat die ontdekkingen waar ik het eerder over had, wat voor mijzelf als maker wil ik dat. Dat het een proces is waar, dat heel, waar je jezelf constant verrast. Want het materiaal doet zijn eigen ding. Je kan nooit in de lagen terugwerken en verwachten dat daar de laag naar boven komt waar je op hoopt. Ja, dat precies. Is altijd maar afwachten hoe bepaalde type verf hechten of wat er van overblijft zodra je dat doet. En daar komen allerlei nieuwe vondsten uit die ik dan weer probeer toe te passen.
Dit is dan de technische kant van dit werk.
Ja.
In de betekenislaag, wat voor dingen raakt dat bij jou? Wat voor associaties heb je erbij? Of ideeën?
Goeie vraag. Ja, het kan verschillende kanten uitgaan. Want bijvoorbeeld bij dit specifieke werk heb je dan die gele tekening. Dat is bijna een soort... Ja, met een muziekbladachtig of een tekst zou je er bijna in kunnen herkennen. Dat soort dingen uit toeval naar boven komen eigenlijk. En ja, die kan ik beslissen of ik die hou of dat toeval bruikbaar is en een soort kwaliteit heeft. In dit geval vond ik dat. Wat is daar inhoudelijk? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb het gevoel dat daar iets bij elkaar gekomen is. Of wat. Ik denk dat ik het bijna alleen maar in formele aspecten zou kunnen uitleggen voor mezelf. Ja. Maar ik zou nooit kunnen. Ik weet niet wat het betekent. Dat is ook niet.
Is dat jouw taak, vind je? Wou je dat gaan zeggen? Is ook niet mijn taak om de betekenis aan te duiden?
Dat vind ik niet aan mij eigenlijk. Ja. Nee. Er zit een verantwoordelijkheid in van de kunstenaar om daar wel met werk te komen waar er iets in zit, waar je zelf natuurlijk achter staat. Maar dat deel daarna laat ik altijd een beetje open.
Hmm.
Ja.
Dat is interessant. Dus het begint eigenlijk bij jou voor het materiaal. Het materiaal moet het doen en daar begint en eindigt het.
Het materiaal, maar ook andere motieven die ik daarin gebruik. Bijvoorbeeld die keuzes van die gele tekening die erin zit, die dan opeens iets typografisch heeft. Maar bij andere werken kunnen het ook bijvoorbeeld logo-achtige elementen zijn. Of dat kan van alles zijn. Dat daar, dus het is meer dan materiaal, het zijn ook andere motieven, maar ik denk dat materiaal vaak wel het grootste motief is. Ja.
En dan zijn er nog de hele duidelijke verwijzingen, bijvoorbeeld de pluggen. Hoe ben je daarop gekomen?
Ja.
Die pluggaten.
Ja, het is ook de enige die dat heeft. Het was ook een werkje, wat heb ik dan vaker, dan ben ik met zo'n nieuwe serie bezig. En dan moet ik van die werken rond hebben slingeren. Dat als ik aan een ander werk en een idee heb, dat niet altijd op één ding hoeft. Maar dat je een ander werk, een ander paneel erbij kan pakken. Of schilderij waar je dat even uitprobeert.
Ah, oké. Okay.
En dit was daar één van. En ik had bij deze, en dat doe ik eigenlijk in heel veel van mijn schilderijen, zodra er een soort illusie van ruimtelijkheid in zit, dan moet ik het altijd weer plat maken of zo. En bij deze had ik dat met die plugjes gedaan. En dan letterlijk het oppervlak doorboren. Mm. Met iets super herkenbaars. En waardoor het eigenlijk weer vervlakt wordt tot een stuk muur.
Ja, eigenlijk. Het wordt banaler van op een bepaalde manier.
Ja.
En waarom moet dat? Waarom mag die illusie niet bestaan?
Misschien komt dat nog. Maar ik heb nu heel vaak dat ik liever dat je over het schilderij heen glijdt. Met je ogen, zeg maar. Dan dat je erin verdwijnt. Dat is iets wat ik in mijn hoofd heb. Dat ik dat wil van mijn werk. Of wil herkennen. En ik... Spontaan zoek ik dat ook op. In het atelier doe ik dat heel veel. Met perforaties of... Op een of andere manier wil ik het altijd terugdringen naar één laag.
Hmm.
Ik weet niet waarom, maar dat is mijn voorkeur. Een of andere reden.
Is het ook omdat je dat materiaal misschien als een soort van samenwerkingspartner ziet? Ik bedoel, het krijgt een hele grote rol, een prominente rol.
Ja.
Veel van het... Het onderzoek wat nodig is voor het maken van dat werk zit ook in het behandelen van dat materiaal.
Mm-hmm.
Is het dat je dat niet wilt ontkennen en wilt inzetten voor een illusie die je dan door het samenvoegen van het materiaal creëert? Een schilderkunstige illusie?
Ja, misschien wel. Ja, het is, ja, ik ben niet onderdanig aan het materiaal. Dus ik respecteer het niet zo erg dat het dat ik dat heel erg in stand moet houden. Maar nee, alle materialen waarmee ik werk, heb ik voor mijzelf een verantwoording voor waarom ik dat gebruik. En daarom blijft het ook zichtbaar. Anders had het er niet in gezeten. Dus ja. Ik denk dat het meer zoiets is.
Zijn er materialen die je wel onzichtbaar wilt hebben? Want heel veel materialen die normaal gesproken natuurlijk verwerkt worden, hè, achter onze muren zitten of in onze muren.
Ja.
Die laat je zien, maar sommige misschien helemaal niet.
Ja, maar dat zijn denk ik wel echt. Misschien vroeger deed ik dat wat meer. Dan was het ook de manier waarop ik zo'n lijst had gemaakt, moest dan zichtbaar zijn en zo. Ik denk nu bijvoorbeeld met die Acme-serie waar we het net over hadden, is het gewoon een Artel-frame wat erachter zit. En ja, dat gebeurt wel echt op de voorkant. De impact is op de frontaal. En dus dit is eigenlijk schilderkunstiger dan ik ooit gedaan heb. Ik denk dat het object veel meer benadrukte voorheen. Maar nu, dat er een aluminium spiellatten frame achter zit, mag ontkend worden. En is puur praktisch om het beeld te ondersteunen.
Ja.
En niet van belang op een materiaal lijstje bij de beschrijving of zo.
En het gebruik van die horen, dat vond ik een hele goede vondst. Eigenlijk werken waarin verschillende tonaliteiten van die horen tevoorschijn komen. Dus verschillende gradaties,
yeah.
Verschillende vormen. Dat werkt supergoed.
Ja.
Hoe ben je daarop gekomen?
Toeval. Ik had dat spul op rol in mijn atelier. Ik heb heel veel verschillende soorten gaas geprobeerd. En ja, van decoratieve gordijnstof tot tulle van die bruids of knutsel gaas. Tot stukgaas of ook zelfs zeefdrukgaas. Als dat natuurlijk super sterk is. Maar dat hoorgaas, heel stevig. En bij overlapping heb je al gelijk een soort schaduwachtige, toch een soort ruimtelijkheid zit er dan wel in. Ja.
Ja.
Waarschijnlijk heeft dat in mijn atelier gelegen en dan twee verschillende vlakken of stukken die over elkaar heen lagen. En ja, dan is dat al genoeg om in te zetten. Maar ja, ik heb het niet heel precies ingezet ook, volgens mij. Het zijn ook wel de vormen die ik had uitgesneden bij die transparante werken, waar bijvoorbeeld die snelwegachtige motieven in zitten. Daar zitten soms overlappingen in. Maar die zijn niet. Die heb ik niet zo precies ingezet dat het echt ontworpen is, zeg maar. Daar zou ik dan toch een beetje mee oppassen, denk ik.
Ik vind het wel interessant dat je van heel veel dingen zegt, het mag vooral dit niet zijn.
Ja.
Volgens mij weet je inderdaad beter wat het niet moet zijn dan wat het wel moet zijn.
Ja, nee, dat denk ik ook, ja. Daar denk ik best vaak over na. Ja.
Interessant maakproces eigenlijk. En blijkbaar dus ook een creatieve kracht.
De mogelijkheden zijn gewoon te groot. Dus ik denk sowieso, ik heb ook het gevoel dat ik nog steeds aan het oefenen ben als kunstenaar. Ik probeer van alles. En ook met die meer ruimtelijke installaties. En dat zijn toch allemaal soort van oefeningen. En daardoor kom je erachter wat je niet wil vooral. En dat zal altijd wel zo blijven, denk ik. Maar daardoor wordt het ook specifieker. En uiteindelijk is er. Soms zou ik het best kunnen formuleren, denk ik. Maar het is heel moeilijk om dus wel te formuleren wat het dan wel moet zijn.
Ja.
Dat ik denk dat ik het wel herken als ik het zie. Maar ik kan niet uitleggen.
Nee, ik kan niet zeggen die stip op de horizon, daar moet het naartoe.
Ja, nee. Nee.
En zijn er dan technieken waar je nu in geïnteresseerd bent? Als ik je nu vraag, waar ben je over 3 jaar mee bezig? Waar gaat je nieuwsgierigheid nou uit?
Ik ben al een tijdje veel met aluminium bezig geweest. Bijvoorbeeld ook die schotels waar we het eerder over hadden. En het fijne daarvan is, het is sowieso het karakter wat het heeft. Heel koud ijzerachtig materiaal. Maar praktisch gezien is het ook iets wat ik in mijn eigen atelier kon doen. Dus als je, het is vrij zacht en bewerkbaar en licht. Het roest niet, wat ook natuurlijk een fijne bijkomstigheid is. Maar bijvoorbeeld het RVS, daar heb je echt bijna industrieel gereedschap voor nodig om dat te bewerken. En met aluminium niet, dus daar heb ik voor nu best wel veel mee gewerkt. En ja, ik zou heel graag een lassenapparaat aanschaffen wat ook aluminium kan lassen. Dat ik daar ook weer de keuze in heb. Want popnagels heb ik nu bijvoorbeeld heel veel gebruikt. En dat vond ik een hele fijne DIY manier om met dat spul om te gaan. Maar als ik nu de keuze zou hebben om dat ook met lassen te kunnen doen, of een bepaalde andere bewerkingen die wat meer met beheersing te maken hebben ook. Mm. Wat dichter bij de industriële toepassing. Dan heb ik weer een heel nieuw palet eigenlijk aan mogelijkheden in alleen specifiek aluminium al. En dat is iets waar ik nu naartoe werk en hoop dat ik daar volgend jaar zoiets kan aanschaffen en mee kan experimenteren.
Ik kwam ook ergens tegen over jouw werk dat je zei, ik wil eigenlijk dat het materiaal vooral niet wordt gebruikt waarvoor het voor bedoeld is. Dat is ook een soort te vermijden
ja, gebied. Soms wel, maar soms heb je ook die originele toepassing nodig, dat concrete om dingen tegenover te stellen, waar we het eerder over hadden. Maar bijvoorbeeld met bijvoorbeeld die lakverf waar ik vaak mee werk, die huislak. Ja, die bouw ik dan zo dik op dat het eigenlijk een huid wordt wat zelf materiaal geworden is, eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van dat materiaal. Het is echt een coating wat je er niet af zou moeten krabben. Ja. Maar als je het heel dik maakt, dan kan je er opeens dingen uitsnijden of op een hele andere manier mee werken dan eigenlijk verf bedoeld is. En ik denk dat met dat soort dingen dat ze wel opzoeken eigenlijk. Hoe ver kan je gaan met zo'n materiaal? En wat levert het op? Is het interessant of is het een soort van handigheid of wat slim of zo.
Dat lijkt me inderdaad de overtreffende trap waarna het een werk zou kunnen worden. Want een slimmigheidje in materiaalonderzoek heb je misschien al best snel gevonden.
Ja.
En dan moet er een soort van geheim ingrediënt bij wat het echt goed maakt.
Ja. Ja, ik denk dat het met alles zo is. Zeefdruk is ook natuurlijk ooit begonnen. Dat is een hele handige manier om fotografische beelden te maken door zo'n net heen. Maar dat blijft niet bij die techniek hangen. Er moet gewoon een vormgever aan te pas komen om dat goed uit te voeren. En dat daar dingen uitkomen die van kwaliteit zijn. Dus ik denk dat overal wel in zit. Mm. Dus ook, maar als ik daar hele alternatieve manieren voor mezelf van vind, van materiaal, dan probeer ik dat op die manier ook uit. Dat moet inzetbaar zijn voor een werk.
Ja. Zijn er mensen uit jou, laten we zeggen, die net zo over kunst denken als jij deed voordat je op de academie kwam? Kun je aan die mensen uitleggen wat het is dat jij doet? Wat je maakt?
Dat is zo moeilijk. Ja, soms wel. En het stom, bijvoorbeeld met die, heel veel van mijn werk zit dus best wel dicht bij die publieke ruimte, maar ook gewoon normale beroepen. Dus gemeentewerker die hangjongerenplekken schoonmaakt. Of de stuker. Of dat soort dingen heb ik een enorme bewondering voor. Die mensen die verstaan hun vak. En er zit een bepaalde manier van werken in waar ik dan zelf hoop een beetje bij in de buurt te komen of kunnen toepassen voor mijn eigen doeleinden. Maar ik heb daar gewoon respect voor. En maar ook die zien dat dan ook niet erin. Die vinden bijvoorbeeld mijn werk dan nog steeds heel vaag. En ik denk van, oh, maar dit is dan juist toch iets wat jij zou moeten kunnen waarderen ook. Maar het blijkt toch altijd best wel lastig.
Ja, omdat je al met één, ze staan al met één been in die techniek, bedoel je, in die materialen. Dus dat.
Ja, of die kunnen dat dan niet zien of zo, dat daar wat anders mee gedaan wordt, wat natuurlijk tegen hun werk ingaat.
Ja.
Als ik iets slechts, of heel ruw plamuur, ja, dat is bijna een belediging natuurlijk voor de vakman.
Ja.
Maar het is wat anders, dus je zou zeggen dat is een ingang. Maar dat is best wel lastig. Maar ik heb dat ook een beetje losgelaten, hoor. Want ik op de academie had ik dat wel heel erg. Ik denk met heel veel, ik ken heel veel mensen die dat heel erg hebben. Van ik wil wel dat mijn werk ook voor de reguliere burger te ervaren valt. Of dat ze dingen ook gewoon mooi mogen vinden. En daar sta ik op zich wel achter. Maar ik ga niet mijn werk daarop aanpassen meer. Dat heb ik best wel lang al losgelaten ook.
Ja. Gelukkig, want volgens mij komt daardoor de poëzie erin en blijft het niet te herkenbaar. Krijgt het dat mysterieuze karakter wat zo goed werkt.
Ja, het is ook, het moet ook geen entertainment worden of zo. Ik wil ook niet dat het iets elitairs is. Als je het jargon begrijpt, dan kan je het lezen of zo. Maar ik ben bang dat er niks aan te doen is als je verder ontwikkelt.
Ja, nou, zo elitair vind ik het eigenlijk niet. Het is, juist door die herkenbaarheid zit er toch wel een ingang in, denk ik.
Ja, dat hoop ik ook. Ja. Ja. Ja.
Ik ben heel benieuwd waar je over een paar jaar komt als je aluminium gaat lassen.
Ik ook. Dat wordt sculptuur, denk ik.
Ja, dat wordt vast weer iets moois.
Ja.
Dankjewel, leuk dat je er was.
Bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.